Ik weet niet of jullie van films houden en of je nog de oude film kent van de Apollo 13. Maar daar is een befaamde zin uit gekomen die in menige bedrijfskantine terugkomt. En Jono, hij mag op het scherm. Ik was hier al bang voor. En dus zegt Ruud: Houston, we have a problem. Ja, hij is het. Houston, we have a problem. Gevleugelde uitspraak onder veel mensen die de film hebben gezien. En wat ik al zei, in bedrijfskantines. En sommige mensen zitten mij nu glazig aan te kijken. Wat is het probleem dan? Ik zal het uitleggen voor degene die de film niet kent. De Apollo 13 werd in 1970 uitgezonden op een missie naar de maan. En dat is niet gelukt. In die zin dat ze om de maan heen zijn gevlogen terwijl ze wilden landen op de maan. En het probleem was dat er een zuurstoftank was opengebarsten, opengeknald. Waardoor ze eigenlijk helemaal niet meer konden doen wat ze moesten doen. Het was zelfs de vraag of ze dit zouden gaan overleven, de astronauten. En daarom zei deze meneer, dit is Tom Hanks, de acteur die de astronaut speelt: Houston, we have a problem. Ik heb gelezen dat het eigenlijk de uitspraak was: Houston, we've had a problem. Maar in ieder geval, we hebben een probleem. En we gaan vandaag naar 1 Johannes hoofdstuk 3. En toen ik me verdiepte in wat Johannes schrijft, dacht ik: ja, Houston, we have a problem. Dat is wat Johannes naar de gemeente, waarschijnlijk in Klein-Azië en Efeze, wilde duidelijk maken. We hebben een probleem. En hij gaat in discussie. En ik weet niet of jullie die 1 Johannesbrief, dus die staat achterin, dus het is niet het evangelie van Johannes, of jullie die wel eens hebben gelezen. En of je die wel eens aandachtig hebt gelezen. Het is best een ingewikkelde brief. Het is aan de ene kant een hele mooie brief. Dus als je zegt van ik hou van de liefde, dan is het woord liefde ontzettend vaak aanwezig in het briefje van Johannes. Het wordt ook op trouwerijen vaak gebruikt. Want er is in de liefde geen vrees, staat er in die brief. En de liefde van God wordt ontzettend bejubeld eigenlijk in 1 Johannes 3. Maar daar staan ook hele aparte dingen in dat je denkt van: snap ik dit nou wel goed? Nou, we gaan lezen. We beginnen, als ik het goed heb, met de dooptekst van Esther. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn we kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard wordt, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. En hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Als ik dit lees, vooral toen ik dit voor het eerst las, toen ging ik me heel erg schuldig voelen. Iedereen die zondigt is uit de duivel. Wie is er zonder zonde? Ik niet. Dus toen dacht ik ook: Houston, we have a problem. begrijp ik dit nou goed? Wat zegt Johannes hier nou eigenlijk? Wat wil hij ons duidelijk maken? En klopt het ook? Het klopt wel, maar we moeten ons realiseren dat Johannes dit schrijft omdat hij in discussie gaat met een aantal dwaaleraars. Hij wil de gemeente waarschuwen voor dingen die worden gezegd door dwaalleraars. En hij neemt dat zo serieus op dat hij heel stellig is en dat hij zwart-wit redeneert. En dan zegt hij over die dwalingen dat mensen die zeggen dat ze geen zonde hebben, die hebben eigenlijk ook niet de waarheid in zich, want ze hebben vergeving van zonde nodig. Nou, wat waren nou die dwalingen? Allereerst zeiden die dwaalleraars, wij hebben geen probleem. Die mensen die zeiden, wij hebben helemaal geen probleem en wij zondigen ook niet, want wij zijn volmaakt geworden, want we hebben Jezus leren kennen. We zijn perfect. Ze zeiden dus ook, we hebben geen zonde, maar ze zeiden ook over Jezus, Jezus leek wel een mens, maar dat was hij niet echt. Hij had een schijnlichaam. Dat noemen we met een moeilijk woord in de theologie, docetisme. Jezus had de schijn van een mens, maar er was eigenlijk, tegenwoordig ken je die hologrammen, dat je met een computer allemaal dingen, dat je iemand op het podium kan zetten die er niet is. Nou, dat idee dus. Dus ja, Jezus is fantastisch, maar hij was niet echt een mens. Hij is iemand uit de hemel die ons wijsheid kan brengen. En, zeiden de dwaalleraars, dat offer, dat bloed van Jezus, het offer voor de zonde aan het kruis, dat heeft Jezus ook niet gebracht. Dat is omdat hij natuurlijk ook niet echt mens was. Hele aparte dingen. En de vruchten daarvan waren dat die dwaalleraars, die gingen eigenlijk hun eigen gangetje een beetje. Die bleven gewoon leven zoals ze leefden. En ze zondigden dus. En ze waren ook niet erg liefdevol. Want ze waren zo vol van de wijsheid van Jezus. Ze waren eigenlijk hoogmoedig. En Johannes maakt zich heel erg zorgen over deze toestand, dat er een aantal van die dwaalleraars in de gemeente kwamen waar hij oudste van was, waar hij zeer mee verbonden was. En hij kon niet zomaar even rondreizen in al die gemeentes. Dus daarom stuurde hij die brief om te zeggen, jongens, let op, hier is iets fouts aan de hand. En elke keer gaat hij terug naar de liefde van de Vader. En in die brief heb je eigenlijk niet een soort van rechtlijnig betoog van A is dit, B is dat, C is dat. Maar je hebt eigenlijk een cirkelredenering elke keer. God is liefde dus. En dan gaat hij elke keer maar weer terug naar de liefde. En als we niet in de liefde zijn, zijn we niet uit God. En die cirkels die gaan allemaal over elkaar heen. Dus als je denkt van ik wil hier even een logisch verhaal lezen, dan moet je er echt even voor gaan zitten. Maar de vrucht van deze dwaalleraars, hun gedrag, was eigenlijk wat hen verraadde dat ze niet bij Jezus hoorden. En dat had Johannes hen de gemeenten onderwezen, maar hij wilde hen opnieuw waarschuwen. En hij wil zeggen, Jezus is gekomen om het werk van de duivel te verbreken. In het Engels staat er, Jezus is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen. En wat hier gaande is met die dwaalleraars, zegt Johannes, dat is duivels. Dat is niet de waarheid. Dat is misleidend. Dat is leugen. En het leidt elke keer weer tot zonde, want we zeggen ineens, zonde is niet een probleem. Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen. En omdat Jezus daarvoor kwam, is het heel belangrijk dat we met z'n allen weten, de mensen in de gemeente in Klein-Azië, maar ook wij, dat het ertoe doet wat je doet. Dat is mijn thema. Het doet ertoe wat jij doet. Kunnen we die even met z'n allen doen? Het doet ertoe wat jij doet. Oké, nu even naar je buurman. Het doet ertoe wat jij doet. Jezus volgen betekent dat het ertoe doet wat jij doet en ook wat je niet doet. Een kind van God zijn, zegt Johannes, dat is op Jezus gaan lijken. En dan zegt hij dat als je Jezus volgt, dat het allereerst dat wij een kind van God zijn. En dan zegt hij, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Met andere woorden, hij zegt, we zijn onderweg. We zijn bezig om op God te gaan lijken, als een kind van God te worden. En dat is net zoiets als dat je in de spiegel kijkt en dat je trots bent. Ik zag vanmorgen de liefde van God in de spiegel. Ik hoop dat je die kan onderschrijven. Dat je zegt, ik ben onderweg, ik zie iets van de liefde van God in de spiegel. Want ik ben een kind van God. Ik ben geaccepteerd, ik ben geliefd en ik mag de liefde van God ook doorgeven in deze wereld. Dat betekent het om een kind van God te zijn. Niet langer in de schaduw van leugen, van allerlei schema's om te zorgen dat je vooral niet door de mand valt, maar God trots maken. Leven om God trots te maken. Want ik zag een krantenkop dat Nederlanders nog steeds leven om hun, dat het levensdoel van Nederlanders nog steeds is om hun ouders trots te maken. En eigenlijk is dat aan de ene kant een heel gezond iets. Het is wel even de vraag of ouders daar gezond mee omgaan. Met andere woorden, hoe hoog leg je die lat voordat jij trots bent op je kinderen? Of zeg je makkelijk tegen je kinderen, hey, ik ben trots op jou. Heel veel kinderen hebben niet gehoord van hun ouders dat ze trots waren. En hadden dat wel graag willen horen. Laat het voelen, laat het merken dat je zegt, ik ben trots op je. En een kind van God wil dus graag dat God trots op hem of haar wordt. Amen. Ik zei het net al, wie is er zonder zonde? Nou, ik wil het ook even lezen, want voordat we denken dat 1 Johannes ons om de oren slaat met, ja, je hebt gezondigd, dus moet je je ernstig afvragen of je wel een kind van God bent. In 1 Johannes 1 opent Johannes meteen al, dat hij zegt, als in 1 Johannes 1 vers 8, als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus als wij een kind van God zijn, willen we God trots maken en we willen eigenlijk leven zonder zonde. Maar we zijn niet zonder zonde, we hebben elke keer weer vergeving nodig. We hebben het DNA van de Heilige Geest, wat ons trekt naar God toe. Het DNA wat maakt dat we willen dat wat God wil. Dat wij erop uit zijn om God trots te maken, maar ook om zijn geboden te kennen. Johannes die schrijft er ook steeds over, zijn geboden. En zijn geboden zijn niet zwaar. En het gaat uiteindelijk over de liefde. De liefde naar God en naar je naaste, komen we straks nog even op. Maar het DNA van de Heilige Geest wil ons trekken naar God toe. In de goede richting. En ik moest denken aan een postduif. Dat is eigenlijk dat wij zijn als een postduif. Wij willen terug naar God. We willen terug naar God. En die duif, die wordt ergens losgelaten. En ik heb een neef die is fanatieke postduivenman. En die rijdt dan ergens naar Zuid-Frankrijk. En dan moet hij soms zijn best doen om voor de duiven weer thuis te zijn. Want dan zet hij zijn postduiven uit. En die dieren die zijn als het ware geprogrammeerd om weer thuis te komen. Hoe dat precies werkt, weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar het is een wonder van de natuur natuurlijk. Want ze hebben geen GPS zoals wij dat hebben. En dan is dat nog wel eens een probleem. Maar postduiven willen dus terug naar thuis. En het DNA van de Heilige Geest is in ons ook iets wat ons trekt naar thuis, naar bij God de Vader zijn, richting God de Vader werken, hem behagen, op hem gericht zijn. Dat wil zeggen dat wij niet rebelleren. Want als Johannes spreekt over zonde, dan heeft hij het over de zonde van rebellie. Hij heeft het steeds over de duivel die rebelleert. Hij is de wetteloze. Het gaat niet over de wet van Mozes, maar het gaat over de opstand tegen God. Rebellie, zonde is rebellie. En de duivel die zondigt vanaf het begin, zegt Johannes. En daarmee verwijst hij natuurlijk naar Genesis 3, de zondeval, dat de duivel al zondig was en dat hij probeerde zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te sleuren. Zijn hoogmoed, zijn rebellie, de mensen daarin meenemen. Dus als wij het DNA van de Heilige Geest hebben, als we een kind van God zijn, dan rebelleren we niet tegen God. Maar in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 8 en 9 zegt Johannes, maar we zondigen wel. En we hebben vergeving van zonde nodig. Het betekent dat we dus niet geboren rebellen zijn, maar het betekent wel dat we dus nog steeds fouten maken. Dus dat is het verschil wat Johannes aangeeft. Maar omdat hij het zo zwart-wit neerzet in het heetst van zijn betoog, lijkt het alsof hij zegt van nou, als je ooit iets fout hebt gedaan, ben je van de duivel. Als we die verkeerd citeren, lieve mensen, dan worden we heel liefdeloos en dan worden we heel ongeduldig met elkaar, worden we ongeduldig met onszelf. Dus we moeten dat onderscheiden, we maken fouten, maar we zijn geen rebellen. Amen? En we zijn postduiven, we willen terug naar Vader, we willen terug naar de kern, we willen terug naar Jezus. En een kenmerk daarvan, in ons gedrag, zegt Johannes, is liefde. Hij zegt, als jij een kind van God bent, als je van God houdt, dan moet je ook van de andere mensen die van God houden, houden. En binnen de eigen gemeente is dat soms al een uitdaging. Maar als er dan mensen zijn die van andere kerken zijn, die misschien een hele andere theologie hebben, maar die wel zeggen, maar ik hou van Jezus. En je merkt dat ze van Jezus houden, dan is dat wel heel belangrijk om dat te blijven doen. Ook al zijn we het niet altijd over de details eens. En je moest even denken dat liefhebben van je medegelovigen, het liefhebben van God, het liefhebben van je medegelovigen en natuurlijk ook het liefhebben van je naasten, maar in het bijzonder hen die God ook liefhebben, dat een beetje lijkt op waar je vandaan komt. Ik heb het net gehad over dat DNA van de Heilige Geest. En mijn vrouw komt uit een Indische familie. En ik merk dat als wij Indische mensen tegenkomen, dat daar altijd even een soort van klik is. En ik denk dat Surinaamse mensen dat ook hebben. En Friezen hebben dat ook. En dus je hebt al een soort, je zou bijna zeggen van, nou, je kan bij mij wel een potje breken, want je bent een Indo of je bent een Fries. En dan heb je ook nog gezamenlijke dingen. Je gaat dat herkennen van bij Indo's is het vooral meestal eten. Dat weet ik inmiddels uit ervaring. Dus er worden allemaal gerechten om je oren geslingerd. Hoe maak je dat? Oh, lekker hè, ja. Maar bij Friese is dat ja, ook een soort van gezamenlijke welbevinden van Friesland. Friesland boppen. Hè? En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we als gelovigen, als broers en zussen, ook mogen weten, hé, wij horen bij elkaar. Wij zijn uit datzelfde DNA, wij zijn van diezelfde vader, wij zijn van diezelfde geest. En soms voelt het onwennig als je in een katholieke kerk komt en je komt daar iemand tegen waarvan je denkt, ja, maar die houdt wel echt van Jezus. Maar laten we daarin echt die onwennigheid ook eerst even aan de kant leggen en zeggen van, hé, maar ik wil mijn broeder, mijn zuster lief hebben. En natuurlijk, God wil dat we alle mensen lief hebben. Maar het herkennen van God in elkaar, het herkennen van het DNA van de Heilige Geest, soms zie je het al zonder dat iemand iets gezegd heeft. We hebben wel eens een keer op straat gestaan en we zagen een echtpaar met elkaar in gesprek met de kinderwagen. En zeiden, op een of andere manier voel je gewoon, dit zijn kinderen van God. We hebben het niet gecheckt, maar soms voel je dat gewoon. Dat straalt iemand uit. En door je gedrag, dus het doet ertoe wat je doet. Want door je gedrag ben je bezig met waar Jezus mee bezig was. En waarvoor was Jezus gekomen? Hij was gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. In het Engels staat het to destroy the works of the devil. En dan zeg je van, ja, maar als Jezus dat al gedaan heeft, hoe zit het dan met de duivel? Want hij is er nog en wat gebeurt er dan allemaal? Wat is er allemaal voor strijd? Ik geloof dat Jezus ons heeft laten zien hoe wij de werken van de duivel kunnen overwinnen en ook vernietigen. Juist omdat het ertoe doet wat we doen. En daarom is Johannes zo fel op die dwaalleraars, want die zeggen, joh, het is allemaal genade en Jezus is de bron van wijsheid. Ze zeiden eigenlijk heel filosofisch geloof. Jezus is de bron van wijsheid en die openbaring, daar gaan wij voor. En die wilde nog meer openbaring en die wilde een soort van ladder naar de hemel, een stukje wijsheid ontwikkelen. Gnostiek noemen we dat ook wel. Hoe meer je weet, hoe wijzer je wordt, hoe dichter je bij God komt. En dat is eigen werk natuurlijk, geen genade. En daarom zegt Johannes, wacht even. Dat is nou precies waarvoor Jezus gekomen is. Om je te bevrijden uit dat juk van zelf, maar elke keer van alles uitvogelen. Hoogmoed, ik weet meer dan jij, dus ik ben dichter bij God dan jij. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de liefde, zegt Johannes. En weet je wat? Je liefde wordt getoond in je gedrag. Ben je bereid om iemand te helpen? Ben je bereid om tijd voor iemand te nemen? Ben je bereid om naar iemand te luisteren? Ook al denk je van, wat een ingewikkelde prater is dat. Wat, ik snap helemaal niet waar hij naartoe wil. Het duurt zo lang voordat hij tot zijn punt komt. Ik heb een sterk vermoeden dat ik daar een zwak in heb. Omdat ik ben een spreker. En ik heb dat mogen ontwikkelen met de genade van God. En dan denk ik van, jongen, zeg, kom nou eens even met je punt. Ja. En aan de andere kant weet ik dat ik zelf ook heel breedsprakig kan zijn. Goed, maar laten we liefde hebben voor elkaar. Johannes zegt, daaruit blijkt dat je een volgeling van Jezus bent. In de evangelie zien we dat ook. Plus dat we, als we de werken van de duisternis herkennen, hoogmoed en al die dingen meer, die herkennen we door de liefde. En dan staat er in Efeze 5, meteen naar de geestelijke wapenrusting, in vers 11, er staat, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Dus wat we moeten doen, is niet meedoen met, oh wat ben ik toch supergeestelijk, en ik weet het veel beter dan jij, en al die dingen meer. Maar dat je zegt, hey, we gaan dat ontmaskeren, zeggen, weet je wat, wij zijn allemaal kinderen van één vader. En wat kan ik nou voor jou doen? Hoe kan ik er voor jou zijn? En natuurlijk kunnen we dat niet voor alle 100+ mensen die hier zitten. Maar je kan het wel voor 1 of 2 of 3 zijn. Dat je zegt, hey, mag ik jouw broer, mag ik jouw zus zijn? En als je een nood ziet dat je zegt van, hey, kunnen we niet wat doen met z'n allen? Kunnen we niet zorgen dat jij hier uitkomt? Er zijn verschillende mensen in deze gemeente die dringend een woning nodig hebben. En natuurlijk kunnen we dat niet zomaar voor elkaar toveren. Er zijn mensen die op allerlei andere manieren noden hebben. Op het minste wat we kunnen doen is natuurlijk voor elkaar bidden. Maar soms heb je ook een netwerk of een schakelaartje dat je denkt van, ik kan in ieder geval iets doen. Ik kan misschien niet het hele probleem oplossen, maar ik kan wel iets doen. En dan ontmasker je, breng je in het licht wat van de duivel is. Want de duivel zegt, joh, leef voor jezelf. Je bent zonder zonde, maak je niet druk. Ga gewoon lekker je eigen heerlijke gang. Hou geen rekening met andere mensen. Zorg maar dat jij in de hemel komt. Dat is wat de dwaaleraars wilden. En dat is wat de duivel probeert te zaaien. Elke keer als we een nood zien. Ik ben niet rijk. Ik heb het ook niet zo makkelijk hoor. Nou, moet niet denken dat ik zoveel kan doen. En ik heb het ook heel druk. Het zijn eigenlijk afleidingsmanoeuvres van de duivel. En die moeten we ontmaskeren. Soms moeten we de dingen in de wereld wat meer relativeren. Als je een kind van God bent, ga je dus doen wat God trots maakt. En het doet ertoe wat jij doet. En ik wil afsluiten met een voorbeeld van een jong stel wat ik op de Alpha-cursus, of eigenlijk op de, dat noemden we de Beta-cursus in Heerenveen. En die hadden de Alpha-cursus gedaan. En er was van alles aan de hand, vooral met de jonge dame. Ik denk dat ze een jaar of 3, 24 was. En ze kwam op de Bijbelstudie en ze wist eigenlijk van alles niks. Ze zat op een gegeven moment te huilen bij mij aan de tafel. En ze zegt, nou, ik stop maar met deze Bijbelstudie hoor, want je hebt het de hele avond al over Paulus. Ik heb geen flauw idee wie die knakker is. Ik zei, nou, dat is niet jouw fout, dat is mijn fout. Dat had ik even moeten uitleggen. Maar om haar even te illustreren, ze had geen idee hoe de Bijbel in elkaar zat. Ze was helemaal niet gelovig opgegroeid. En ze had allemaal lastige dingen te horen gekregen. En op een gegeven moment hadden we een avond waarin eigenlijk zij zei van, ik wil eigenlijk gebed, want het gaat niet lekker. En daar had ze wel vaker wat over gezegd, maar op een gegeven moment zei ik van, hey, laten we gaan bidden. En kwam ook heel duidelijk naar voren dat we een bevrijdingsgebed mochten uitspreken. En we hebben dat met dat groepje gedaan, onder mijn leiding. En ze kwam een tijdje later Twee weken later kwam ze op de Bijbelstudie nou met een smile dat je denkt van... Dus ik zei ook meteen, wat is er met jou gebeurd? En toen zei ze, nou, ik heb allerlei labeltjes opgeplakt gekregen omdat ik niet goed in mijn vel zat, dat ik ADHD zou hebben. Maar ze zegt, ik voel zo'n rust. Ik geloof helemaal niet dat ik ADHD heb, zei ze. En ze was ook naar de huisarts geweest. Volgens mij slikte ze ook Ritalin. En ze was daarmee gestopt in overleg. Ze had allemaal muziek in huis die echt wel duivels geïnspireerd was. En ze had al die muziek in de kliko gegooid. En haar vriendje zei, toen heb ik mijn muziek, waarvan ik dacht dat kan eigenlijk ook niet voor een christen, heb ik er ook maar achteraan geknikkerd. Ik zei, nou, dan had je zeker een volle kliko. Ja, want ik had ook allemaal t-shirts en sjaaltjes en dingetjes. Okay. Radicaal. Ze woonden samen en ze zeiden, wij willen snel gaan trouwen. Want samenwonen, dat moeten we eigenlijk niet doen. En uiteindelijk bleek ook dat ze gingen dienen. Ze gingen actief worden in de bediening, in het verkondigen van Jezus, in het gemeentewerk. En dan zie je dus een verandering waar Johannes over spreekt. Dat als je een kind van God bent, kun je bepaalde dingen niet blijven doen. Je kunt niet blijven zondigen. Je kunt niet vasthouden aan je favoriete zondes. Want je bent een postduif, je wil naar God toe. En dat kan strijd geven. En dat kan teleurstelling geven. Dat je denkt van, ik wil die zonde overwinnen. En dat lukt me nog steeds maar niet. Blijf volharden, lieve mensen. Want de zonde maakt scheiding tussen God en mens. En Jezus is gekomen om die werken van de duisternis, om ons aan te zetten tot zonde, te vernietigen. Je leven wordt veranderd. En soms zijn er dingen in je leven die je afleiden. Ik zeg wel eens, het goede is het kwade. Het goede is de vijand van het beste. En Gods weg is de beste. Hebben we een tijdje geleden ook duidelijk hier gezegd. En dat is nog steeds waar. Gods weg is de beste. En soms denk je, ja, het kan op een andere manier ook. En dat is ook wel goed. Maar dan kom je er soms achter, maar dat is niet het beste. En de Heilige Geest wil ons soms ook duidelijk maken. Hé, ben je nu bezig met het beste? Of neem je genoegen met minder? En soms zitten we dus inderdaad, zoals deze jonge dame, in een soort gebondenheid waar de duivel van zegt, maar ik heb nog steeds mijn voet tussen de deur en ik laat jou niet los. En dan staat er nog steeds hier in Johannes, Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij wil dat je een rein leven leeft. Zoals hij rein is, reinig je jezelf. En dat is een logica die we in alle opzichten kennen. En dat is ook voor onze ziel. Als je hard gewerkt hebt, als je veel gezweet hebt, wil je douchen. Als je gezondigd hebt, wil je gereinigd worden van zonde. En Jezus is genadig, hij reinigt ons van alle zonde. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. En we verlangen zo vaak naar thuis. En er zijn soms dingen op de weg die ons tegenhouden. Schuldgevoelens. Steeds maar weer opnieuw in patronen vallen. Lelijk doen. Liefdeloos. Liefdeloos naar onszelf. Liefdeloos naar onze naasten. Jezus is gekomen om ons te bevrijden, om ons te helpen om de werken van de duivel te vernietigen. Want de werken van de duivel zijn om ons steeds maar weer aan te zetten tot zonde, ons af te leiden van de liefde van God. En als je zegt, ik herken me in dat beeld, dan wil ik graag nu ook dat we onze hoofden buigen. Maar ik wil ook zeggen, als je het vermoeden hebt van, hé, misschien is er bij mij zo'n gebondenheid. En het maakt niet uit wat het is. Als je zegt, ik kom er maar niet van af. Het stoort mij steeds maar weer. Het houdt mij tegen om dat te doen wat ik eigenlijk wel zou willen. Het geeft mij schuldgevoelens. Het geeft me negatieve gevoelens over mezelf. Het doet mij in het donker zitten. Ik raak er eenzaam van. Ik denk dat iedereen beter is dan ik. Dat is precies wat de duivel wil dat je gelooft. En Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En om die werken te ontmaskeren. En dat is wat Johannes hier zegt. En laten we nu onze hoofden buigen. Maar als je weet, dit is een probleem waar ik mee zit. Kom dan ook echt naar afloop. Dit is iets, ik vind het wel persoonlijke dingen. Dus kom dan ook na afloop van de dienst naar ons toe. Om te bidden voor deze dingen. Dat je zegt, ik zit in een patroon. Ik zit in een kooitje. Ik zit in een beperking. Ik heb het idee dat ik elke keer tegen een muur aanloop. Bevrijding is dan nodig. En weet je wat? Jezus is de bevrijder. Dan moet je bij Jezus zijn. Hij wil je hoop geven. Ik heb heel vaak voor zieken gebeden. En ze werden niet genezen. Maar als we voor bevrijding bidden. Dat heb ik veel vaker zien gebeuren. Mensen echt vrij worden. Want Jezus wil dat we vrij zijn. Nou, laten we samen in gebed gaan. Laten we onze hoofden buigen. En een moment van stilte hebben bij de Heer. Heer, spreek tot ons hart. Heer, openbaar uzelf. Toon ons uw bevrijdende liefde, Heer. Kom op dit moment, Heer, in ons denken, in ons hart, Heer. Zegen ons met die vrijheid. Ik bid voor iedereen die terneergeslagen is, die teleurgesteld is, die zichzelf niet als een kind van God kan zien. Vader, we breken deze leugen in Jezus' naam. Voor ieder die in Jezus gelooft. We willen u danken, Heer, voor die liefde van u. Dat u zegt, je bent mijn kind. Als je Jezus hebt aangenomen. Als je Heilige Geest in je woont. En we verbreken elke leugen die dit tegenspreekt in Jezus' naam. Verbreek ook iedere geest van losbandigheid. Ik verbreek die geest van losbandigheid dat mensen denken, het maakt toch niet uit wat ik doe. Misschien uit minderwaardigheid, maar misschien ook uit een overtuiging van, ach, Jezus is maar een idee. Jezus is mens geworden. Zoals jij en ik. Maar zonder te zondigen. En Heer, we willen lijken op u. We willen ons uitstrekken naar u, Heer. Maak ons vrij van alles wat ons tegenhoudt, wat ons als een blok aan het been is. Reinig ons van zonde. Leer ons uw weg. En Heer, dat u trots op ons kan zijn. Heer, laat het zo zijn dat u trots op ons kan zijn. Dat u trots op mij kan zijn. Ik bid het u in Jezus' naam. Amen.